Dit is een podcast van Clara. Vrijdag met Werner Trio.
Goede vooravond, vrijdag, Vrijdenkersdag, u weet dat. Velen die in de Amerika's leven, dat zijn onze nazaten. Donald Trump is de kleinzoon van Karl Friedrich Trump uit Beieren. En de overgrootvader van de tropische Trump, zoals hij wordt genoemd, Jair Messias Bolsonaro, denk ik dat je moet zeggen in het Braziliaans, die emigreerde vanuit Veneto, Italië, naar Brazilië. Hij heette Vittorio Bolsonaro met een Z. We hebben de afgelopen tijd met enige verwondering naar Trump en de tropische Trump gekeken, naar de mensenstroom in Mexico vanuit vooral Honduras, naar de in onze ogen schandalige propaganda bij de verkiezingen, naar paraderende militairen en onontplofte bommen. Ik wil meer weten over de Amerika's vandaag en dat doe ik met Herman Matthijs. Goeie vooravond.
Goedenavond.
En met Anne Franks, hallo.
Goedenavond.
Goedenavond, zullen we intertussen zijn. Maar zeggen, ja, het is donker aan het worden. Herman Matthijs, u bent specialist in heel wat. Begroting, geheime diensten, overheidsbegrotingen, politiek van de VS ook, want anders zou u hier niet zijn. Net terug van de Hoge Raad van Financiën, voor Financiën, van Financiën?
Voor Financiën.
Voor Financiën, ja, want u geeft advies aan de regering. Maar ik mag waarschijnlijk de kroon niet ontbloten in deze.
De Hoge Raad van Financiën is een budgetair adviesorgaan van de regering en moet dus nadenken over de toekomstige fiscale plannen en nieuwe fiscale plannen lanceren. Dus daar zijn we momenteel mee bezig.
Ja, grote kuis aan het houden.
Wel, de laatste grote fiscale hervorming dateert uit 1963. We zijn al 2018. Het wordt even tijd, denk ik.
Wordt interessant. Na mei 19 mei 2019, ja, zo is het, hè. Mei 2019 zijn er verkiezingen en dan daarna kan er eventueel met die adviezen van u iets gebeuren. Maar goed, daar hebben we het nu niet over. Maar als we het toch over overheidsbegrotingen hebben en we spreken over de Amerika's, ja, die van de VS is eigenlijk niet zo rooskleurig, denk ik.
Wel, de Amerikaanse federale begroting zit op een 3% tekort en de schuld is feitelijk vergelijkbaar met die van België, zelfs ietsje hoger. Ja. Wij gaan feitelijk de volgende maanden onder de 100% BBP zakken, want de Amerikaanse federale schuld zit nu aan 105%. Alleen zijn wij daar feitelijk al jaren over aan het debatteren, dat we feitelijk dat tekort naar nul moeten brengen, naar een evenwicht en die schuld feitelijk naar beneden moeten krijgen. In de Verenigde Staten wordt daar zeer weinig over gedebatteerd.
Alles uitstaat in dollars. En dollars
en de dollar
zijn vooralsnog
dollar is de wereldmunt en door het feit natuurlijk dat de Amerikaanse rente boven de Europese rente staat, wordt het Amerikaanse begrotingstekort al jaren dat gefinancierd met Europese spaargeld.
Ja, dat is goed om te vernemen, eigenlijk niet. maar goed, en daardoor heeft Trump $1,5 biljoen aan de rijken en de ondernemingen kunnen schenken eigenlijk.
Er is een zeer belangrijke belastingsverlaging geweest, van tenminste van de federale vennootschapsbelasting en de federale personenbelasting. Want delen van die belasting behoren ook tot de statelijke bevoegdheid. Mm-hmm. Dus hij heeft alleen de federale vennootschapsbelasting en de federale inkomstenbelasting verlaagd. Maar feitelijk voor iedereen, want ook een doorsnee Amerikaan feitelijk heeft sinds enige maanden netto aardig wat meer in de maand. En ik spreek aardig nog 400-500 netto dollar in de maand meer.
Ja. En dat zal Trump natuurlijk geholpen hebben op de korte termijn.
Dat was zeker de bedoeling om dat uit te spelen nu bij de verkiezingen van afgelopen dinsdag.
Ja, ja, want hij had dat over een economisch mirakel. Anne Franks, jij zit hier omdat ik over de Amerika's wil spreken natuurlijk. Niet dat jij over de Verenigde Staten niks weet, maar je bent ondertussen freelance. Voorheen gewerkt voor de United Nations University, gedoseerd aan Universiteit Gent. Onderzoek bij de Conflict Research Group. Tegenwoordig ben je freelance. Een tijdje geleden heb je meegewerkt en ik denk dat een van jouw grote achievements, een van jouw grote prestaties in je leven is geweest, hè? Om mee te werken aan het vredesakkoord in Colombia. Kan je eens heel kort zeggen hoe dat is gegaan?
Oh, misschien is dat demasiado honor, te veel eer om dat op die manier te zeggen. Ik heb advies gegeven aan een subcommissie die langs de kant van de Colombiaanse regering de onderhandelingen voerde met de guerrilla. Specifiek over de materie waarover ik al 20 jaar werk op het veld. Dat is controle van kleine en lichte wapens. Dus de protocollen van inlevering en voorbeelden onderzocht van hoe dat in andere vredesprocessen, vooral in Afrika, gebeurde. En een aantal ideeën op de tafel gelegd.
Dan zijn geïmplementeerd.
Ja.
Dat is heel mooi. Dus laten we zeggen dat jij bezig bent met vredesbevordering in postconflictgebieden, zoiets. Dat heb ik gepikt uit een artikel, ik denk dat het in Knak was. Waar trouwens Herman Matthijs ook wel eens voor durfde schrijven. En hij schreef deze week dat eigenlijk, enfin, hij schreef dat niet letterlijk, maar ik heb er toch uit begrepen dat je denkt, Herman, dat Trump eigenlijk die verkiezingen al bij al, die midterms, heeft gewonnen.
Ja, ik denk het wel, als je moet zeggen inderdaad, wat je kun je het beste winnen of verliezen. De Democraten hebben wel nu de meerderheid behaald in het Huis van Afgevaardigden, maar de Senaat heeft per definitie meer macht en daar is de Republikeinse meerderheid verstevigd. En waarom heeft die Senaat meer macht? Wel één, het is de Senaat die beslist over de mogelijke afzetting van een president. Twee, alle internationale verdragen moeten passeren via de Senaat en zij alleen. En drie, alle benoemingen op federaal vlak, het zogenaamde spoilsysteem, passeren alleen via de Senaat.
Ja.
Dus ik denk al bij al, als je ook de verkiezingen ziet, de uitslag van deze senaatsverkiezingen en zeker de zeer belangrijke staat Florida, dat altijd beslist, en zie naar het resultaat van de Republikeinse Partij in Florida, dan denk ik dat je moet stellen dat Donald Trump in pole position staat voor 2020.
Ja, Florida is de grote, hoe heet dat ook alweer? De
swing state.
De swing state, hè? Maar ik heb wel gelezen dat er nog eventueel nog een hertelling zou kunnen gebeuren, dat het de afstand tussen Republikeinen en Democraten zodanig klein is dat het nog zou kunnen.
De verkiezingswet van de staat Florida, ja, voorschrijft dat bij een verschil minder dan 1% is,
ja,
er een automatische hertelling zou moeten komen.
Mm-hmm. Ja, dus, maar dat is nog afwachten. Ja. In elk geval, het ziet er al bij al. In elk geval is de greep van Trump op zijn eigen partij wel duidelijk gegroeid. Want anders zou hij niet gewonnen hebben in de Senaat.
Nee, omdat natuurlijk 2 jaar geleden, toen de Republikeinse Partij in 2016 aan haar primaries begon, waren er 16 kandidaten en gaven niet al te veel mensen veel kans aan die Donald Trump.
Mm-hmm.
En was wel de gedoodverfde kandidaat Bush, hè, de broer van en de zoon van.
Ja.
Maar uiteindelijk is Donald Trump aan de nominatie geraakt. En die man was natuurlijk een complete outsider die verder geen echte greep had op die partij.
Mm-hmm.
Maar het is duidelijk dat de afgelopen maanden, zeker met deze verkiezing, toch een serieuze greep heeft gekregen op de GOP, de Grand Old Party.
Mm-hmm. McCain, zijn grootste tegenstander binnen die partij, is ook gestorven. Er zijn een aantal senatoren die ook kritiek hadden op hem, die niet meer herverkiesbaar waren.
Er zijn nogal wat tegenstanders in de eigen partij zijn verdwenen natuurlijk, dat moeten we er ook bij nemen. Een aantal van zijn medestanders zijn nu verkozen in het Huis en de Senaat, dus zijn greep is duidelijk verstevigd. Komt er natuurlijk nog bij dat de Democratische Partij niet een uitgesproken tegenkant kandidaat heeft. Het is niet duidelijk wat is momenteel het gezicht en wie is momenteel de kandidaat of de kandidaten voor de Democraten voor 2020.
We hebben dus vooral een heese Obama gezien die voor de Democraten dan.
Ja, de Democraten blijven wat rondlopen met de Obama's en de Clintons, maar dat is natuurlijk niet de sleutel voor de toekomst.
Nee, en die Beto O'Rourke, die heel veel geld heeft opgehaald, die heeft het niet gehaald in Florida, hoogstwaarschijnlijk.
Texas tegen Ted Cruz.
In Texas, pardon, ja, tegen Ted Cruz, ja, inderdaad. Er is wel enorm veel geld tegenaan gegooid. Dus de kritiek die je altijd hebt op de Verenigde Staten is dat het eigenlijk geen democratie, maar een plutocratie is. Dat het gaat om wie het meeste geld kan verzamelen. Dat is nu weer gebeurd.
Dit waren de duurste midterms aller tijden, van meer dan 5 miljard. Dus dan kan je al beginnen te voorspellen wat de verkiezingen van 2020 gaan kosten, want dat zijn dan presidentiële verkiezingen die erbij komen.
Ja.
Maar ook bij ons in West-Europa zie je meer en meer natuurlijk dat de verkiezingen duurder en duurder worden. Hoewel het feit natuurlijk dat de elektronische media, elektronische publiciteit ook duurder en duurder wordt. Dus dat is een trend die je verder in alle parlementaire democratieën ziet.
Ja, en waarschijnlijk, dat zullen we maar beoordelen aan Frank, als een negatieve trend.
Negatief, dat het duurder wordt.
Ja, dat het om het geld draait, ja.
Ja, ik zou die sociale media als belangrijk instrument voor verkiesbare kandidaten zou ik ook wel als een punt apart willen zetten, want dat heeft duidelijk ook in Brazilië een belangrijke rol gespeeld.
Ja, dat klopt inderdaad. Nog even de Verenigde Staten. Pelosi, Nancy Pelosi, die opnieuw de Kamer van Afgevaardigden zou kunnen voorzitten voor de Democraten, die had het onmiddellijk over checks and balances, maar die sprak ook verzoenende taal over bipartisanship, samenwerking in het congres tussen Republikeinen en Democraten. Dat is iets wat we niet hebben gezien in de afgelopen 2 jaar. Trump van zijn kant heeft gezegd, ja, als ze ons gaan onderzoeken, hè, want hij vreest natuurlijk, want dat zou het Huis van Afgevaardigden kunnen doen, onderzoek kunnen doen naar bijvoorbeeld de besteding van zijn belastinggeld en zo, of nee, zijn belastingontduiking in feite. Als zij ons onderzoeken, dan gaan wij hen onderzoeken. Dus eigenlijk van dat bipartisanship was er onmiddellijk al niet veel te merken. En dan zeker niet nadat minister van Justitie Sessions door Trump is ontslagen en vervangen door een getrouwe, Matthew Whitaker, die zei dat het onderzoek naar Trump in verband met Rusland een heksenjacht is. Dus eigenlijk zit het hek weer van de dam, al onmiddellijk. Van bipartisanship moeten we niet veel verwachten.
Wel, de vraag is natuurlijk, Nancy Pelosi uit Californië zal wel de nieuwe speaker of het huis worden, maar dat is het dan ook voor de Democraten, want de Senaat en ook de regering blijft natuurlijk republikeins, ook het college van gouverneurs. En de vraag is natuurlijk, die beide partijen zich nu moeten stellen, is, gaan we nu 2 jaar ruzie maken tot in 2020 of gaan we samenwerken? Mm-hmm. Wat is het beste om te verkocht te krijgen aan het kiezerspubliek natuurlijk? Ja. Mm-hmm. En daar zullen de beide partijen dus over moeten nadenken. Dat is duidelijk, maar geen een van de twee partijen weet duidelijk wat ze op dit moment als strategie moet gaan voeren.
Maar Nancy Pelosi, als het ging over het ontslag van Sessions, die zei, ja, dat is een manier om onderzoeksrechter Mueller te ontslaan. Hè? En ze was woedend. Ze zei, dat is een flagrante poging om het onderzoek te saboteren. Dus mij lijkt dat...
Over die zaak van de Russische inmenging in 2016, hè, want het gaat dan over de verkiezingen van 2016, ja. Is er op dit ogenblik de grootste onduidelijkheid, hè, want niemand weet verder goed te vertellen over wat ging dan nu juist, die Russische invloed.
Ja.
Is daar geknoeid bij die stemmen, of bij dat tellen van de stemmen, of met die computers? Het is ook de grootste onduidelijkheid, maar... Als daar een relatie zou geweest zijn tussen president Trump en de Russen, welke dat al was, is mij op dit ogenblik ook niet gekend. Maar als er natuurlijk een probleem is geweest van het hacken van servers in de Verenigde Staten en publieke netwerken, regeringsnetwerken, want dat wordt ook beweerd, wel ja, de man die toen verantwoordelijk was, was wel president Obama, want hij was toen de president en hij was verantwoordelijk voor de veiligheid van de Verenigde Staten. Dus ik vrees, als men nog lang blijft kappen op Trump, dat de Republikeinen dan gaan zeggen, ja, maar de verantwoordelijke van toen was wel meneer Obama.
Ja. Daar moeten ze dan waarschijnlijk wel rekening mee houden. Dus veel onderzoek, verder onderzoek, moeten we niet verwachten dan al bij al. Dat zal wel een stille dood sterven.
Ja, voor een stuk wel gezien deze verkiezingsuitslag en dat natuurlijk de Senaat republikeins blijft. Hè?
Mm-hmm. Ja. Oké, maar we zouden het hebben over de Amerika's. Nu, vanuit die checks and balances, hè, je hebt dus dat Huis van Afgevaardigden waarin de Democraten de meerderheid hebben en de Senaat waarin de Republikeinen de meerderheid hebben. Als het dan gaat over Zuid-Amerika, ja, Anne Franks, de inmenging van de Amerikanen in Latijns-Amerika is historisch gezien vrij groot geweest sinds de Monroe-doctrine al in 1835. Maar die lijkt nu een beetje weggedeemsterd, mag ik het zo zeggen?
Laat ons zeggen dat er...
Dat zo lijkt misschien.
Ja, wel... We komen natuurlijk makkelijk in de verleiding om te blijven denken dat de invloed die er ongetwijfeld in het verleden was, laat ons zeggen tot 30, 40 jaar geleden, dat die nog op dezelfde manier wordt uitgeoefend vandaag.
Mm-hmm.
We hebben vele complottheorieën te lezen gekregen, onder meer de Verenigde Staten probeert een einde te stellen aan het Chavez of het Bolivariaanse regime in Venezuela.
Mm-hmm.
Er zijn wel aantekeningen. Mm-hmm. Maar
ik denk... Trump heeft zelf gezegd, laten we daar maar eens binnenvallen. Misschien kunnen we die man wel gewoon aan regime change doen. Hè?
Ja,
maar dat is Trump natuurlijk.
Dat is Trump. Ik denk dat het belangrijk is om te begrijpen dat het niet meer mogelijk is of het niet meer tot dezelfde interesses behoort vandaag. Wat gebeurde ten tijde van de Koude Oorlog.
Ja.
Dus dat lijkt me een belangrijk breukpunt.
De interesses zijn economisch, maar ja, economisch en politiek, dat is natuurlijk, dat gaat hand in hand. Dat hebben we ook tijdens de Koude Oorlog wel gezien natuurlijk. Bijvoorbeeld Pinochet of ook in Brazilië het afzetten van João Goulart in 1964, de coup daar. Daar zouden de CIA en de FBI ook wel een rol in gespeeld hebben, al we dat historisch misschien niet helemaal kunnen bewijzen. Maar wat we wel kunnen zien is natuurlijk, Herman Matthijs, NAFTA. NAFTA dat samenwerking met vrijhandelssamenwerking met Mexico en Canada is veranderd, heeft zich getransformeerd in nieuw NAFTA, de United States-Mexico Agreement. Wat is het verschil tussen NAFTA en dat nieuw akkoord?
Wel, het ging feitelijk vooral over de eis van de Amerikanen dat zij feitelijk meer voordeel moesten hebben ten aanzien van Mexico. En in feite, Donald Trump is een president die denkt van wat brengt het op en wat kost het?
Ja, zakenman.
Handelsdeficit met Mexico ging toch richting 60, 65 miljard dollar op jaarbasis. En daar had een enkele tientallen miljarden af. De Mexicanen hebben daar ook mee ingestemd. Uh-huh. Want voor hen is natuurlijk ook wel van belang dat ze in die vrijhandelszone blijven. Dat ze natuurlijk een relatieve vrije handel kunnen voeren met de Verenigde Staten. Canada zijn er amper wijzigingen mee geweest, maar goed, Canada is voor de Verenigde Staten in uitermate belangrijk, gezien het feit dat het land zoveel grondstoffen heeft en de grote poort is naar de ontginning van de Noordpool.
Mm-hmm. Ja, de Noordpool. En daar komen ze dan ook weer in conflict met de Russen, maar we zouden het over de Amerika's hebben en dan gaan we een beetje zuidelijker naar Mexico. Mexico natuurlijk, ja, inderdaad, na dat afsluiten van die USMCA, wou Trump Peña Nieto, de president van Mexico, zelfs omarmen en huggen. Maar daarvoor was hij wel heel erg streng geweest. Heeft hij de arm omgebogen, gezegd ze moeten de muur zelf betalen. En ik heb, en u kent hem goed, Anne Franks, ik heb aan Teun Voeten eens gevraagd wat hij over Mexico weet. En jij moet even vertellen, hij heeft een doctoraat gemaakt.
Ja, over de karteloorlogen. Teun is antropoloog. Ja. Dus hij heeft...
Natuurlijk oorlogscorrespondent, hè?
Een oorlogscorrespondent, maar hij heeft in Leiden zijn doctoraat zo pas, denk een maand of twee geleden, verdedigd aan het departement antropologie.
Ja, en dus jij hebt hem begeleid.
Ik was een van de, begeleiders. Ja. Mm-hmm.
Oké, en hij vertelt, het staat allemaal in zijn boek, het Mexicaanse drugsgeweld, uitgegeven bij de Blauwe Tijger. En het merkwaardige wat hij daarin zegt, is eigenlijk dat Mexico tegelijk een functionerende staat is, maar toch een staat die in oorlog is en met name een narco-staat in een soort hybride oorlog. Ik heb hem gevraagd om dat eens uit te leggen.
Mexico is absoluut geen failed state. De instituties in de staat werken uitstekend. De gezondheidszorg, de cultuur, het onderwijssysteem, infrastructuur en wegennet. Het enige probleem is natuurlijk de veiligheid. En veel mensen vinden veiligheid de essentie van de staat. En als de staat die veiligheid niet kan bieden, dan noemen ze dat een failed state. Maar inderdaad, veiligheid is een probleem. Vorig jaar vielen er 30.000 doden in Mexico. Uh-huh. Door de oorlog met de kartels, want de kartels onderling. Het is een compleet uit de hand gelopen oorlog op 6 of 7 verschillende niveaus.
En met wat, wat bedoel je met die 6 of 7 niveaus?
Nou, het zijn kartels tegen kartels, kartels tegen autoriteiten, intern in kartels, legereenheden die soms met politieeenheden vechten, omdat die op verschillende loonlijsten van verschillende kartels staan. Opportunistische criminaliteit die in de slipstream van de straffeloosheid ook opereert. En dan burgermilities die soms kartels aanvallen en zelfverdedigingsmilities, maar vaak ook criminele organisaties worden. En dat loopt allemaal door elkaar heen.
Oorlog, dus oorlog van allen tegen allen, bij wijze van spreken. Het is, jij noemt
absoluut,
dat,
absoluut.
Je noemt dat een hybride oorlog. Dan moet ik aan Poetin denken natuurlijk, maar jij bedoelt iets anders, denk ik.
Nou, we hebben geen hybride oorlog met Rusland. Rusland is een staat. En Rusland heeft natuurlijk een stukje psychologische oorlogsvoering met ons, maar dat is natuurlijk al zo oud als de wereld. Maar er is geen sprake van hybride oorlog dat probeert Guy Verhofstadt van de EU te verkopen, maar dat is gewoon niet waar.
Nee, hoezo?
Hybride oorlog is meestal de essentie van een hybride oorlog, is ook tussen niet-staatsactoren, tussen informele actoren. En natuurlijk Rusland en de Europese Unie, dat zijn natuurlijk gewoon allemaal brave staten.
Ja, jij bent antropoloog natuurlijk ook, hè? Naast oorlogscorrespondent. Denk dan altijd, ja, dit soort dingen, hè, als er dan zo'n narco-staat ontstaat met bendes en zo, meestal wordt daar een structurele uitleg aan gegeven dat het te maken heeft met een slecht functionerende staat, met slechte sociale cohesie, armoede enzovoort. Maar jij hebt als antropoloog daar ook wel iets over te zeggen.
De normale, de usual suspects zijn bijna altijd inderdaad sociale uitsluiting en armoede. En dat speelt inderdaad een rol. Maar die kartels zijn natuurlijk hele gecompliceerde organisaties. Die hebben ook een topkader en een middenkader. En die doen het natuurlijk niet vanuit armoede. Ik denk dat sociale, economische factoren spelen een rol, maar ook psychologische factoren erbij willen horen. Sense of belonging, avontuur, zakelijke opportuniteiten die voor het oprapen liggen. Greed en hebzucht. Uh-huh. En ik denk dat die emotionele motivaties, psychologische motivaties ook heel erg een rol spelen. Ook trouwens bij jihadisten. Ik heb ook die vergelijking gemaakt met jihadisten en Mexicaanse huurmoordenaartjes.
Mm-hmm. En wat zien we? Dat is toch wel opmerkelijk, hè? Want dan denk ik van ja, er is ook wel een functionerend middenveld, denk ik. Want je hebt natuurlijk die karavaanvluchtelingen uit Honduras en andere Centraal-Amerikaanse landen die ook te lijden hebben onder dit soort geweld. En nog veel erger, dat heb je ook wel eens geschreven. Die worden begeleid door Mexicanen en die worden uit de klauwen gehouden van de mensensmokkelaars.
Dat nou, kijk, wat ik zeg, het is een functionerende staat. Je hebt ook een hele grote civil movement, een burgerbeweging van geëngageerde burgers die ook demonstreren en protesteren en oppositie voeren tegen het geweld. Het geweld dat van de staat afkomt, maar ook van de kartels afkomt. Dus er is een hele brede democratische burgerbeweging, wat je trouwens in de meest Latijnse landen ziet als oppositie tegen de repressie van de staat.
Ja.
Dat zag je ook in Argentinië met de dwaze moeder en dat heb je hier ook, zo'n burgerbeweging.
Ja. In hoeverre speelde de Verenigde Staten nu eigenlijk een rol? Want zij hebben natuurlijk daar een war on drugs en het vooruitzicht stellen van de muur enzovoort.
Dat is ontzettend gecompliceerd. Aan de ene kant, Amerika is de allergrootste consument van drugs. Ja. Zo is het probleem in de wereld gekomen. Amerika levert de zware wapens. Amerika wast het drugsgeld wit. Dus, maar aan de andere kant vecht Amerika samen mee met de Mexicaanse overheid tegen de kartels. En over het algemeen is de Amerikaanse agencies, CIA en FBI en DEA, Drug Enforcement Agency, die zijn iets onkreukbaarder als hun Mexicaanse collega's. Het is vaak gebeurd dat de Amerikanen hadden intelligence waar een drugslord zich ophield. En die zeiden tegen de Mexicanen, gaan jullie hem arresteren? En dan werd die man getipt en dan kon hij ontsnappen.
Mm-hmm.
Maar het is dus een schizofrene houding, want de Mexicanen kijken ook naar Amerika op. Aan de andere kant hebben ze ook een hekel aan Amerika, want Amerika heeft in de Mexicaans-Amerikaanse oorlog hebben ze een derde van hun territorium verloren. Ja. Californië en Nieuw-Mexico, dat was vroeger Mexico.
Ja, en dat blijft nog altijd spelen.
Dat blijft altijd. Het blijft altijd een compositie tegen die twee buurlanden. Maar ja, aan de andere kant, de meeste Mexicanen willen ook heel graag naar het land van Trump verhuizen. Dus dat land heeft toch wel een aantrekkingskracht.
Ja.
Het is een hele schizofrene verhouding die je niet makkelijk kunt verklaren.
Tot slot, in Honduras heb je ook gezien waar het geweld nog veel erger is. Dus het is misschien wel te begrijpen dat die mensen daar weg willen. Ook dat waar misschien toch de state iets meer failed is dan in Mexico ook. Daar zie je ook het fenomeen van uitgewezen immigranten uit Centraal-Amerika die naar de Verenigde Staten zijn gegaan, maar weer zijn uitgewezen en die daar dan lelijk huishouden in Centraal-Amerika. Opnieuw.
Ja, die gangs zijn in Los Angeles begonnen. Mara Salvatrucha en 13th Street gang. Een hoop van deze jongens zijn gedeporteerd terug naar Honduras. En daar zijn ze zelf ook weer in chapters begonnen, ook in San Salvador.
Uh-huh.
El Salvador, dat is een verschrikkelijk probleem. Ik was één keer in Honduras in 2008 in een heel klein landje. Dat is inderdaad een redelijk failed state, zou ik zeggen. En die gangcriminaliteit is verschrikkelijk. En ook, aan de andere kant, het is heel bizar. Je hebt een hele hoop slechte buurten en een hoop jongens kiezen voor het gangleven. En een hoop jongens kiezen niet voor een gangleven, die kiezen voor een eerlijk leven. Dus het is wederom een heel moeilijk probleem. Maar Honduras, ze hebben ook nog een coup gehad in 2010, geloof ik. Het is daar alleen maar verergerd en verslechterd. En het is heel triest, want het zijn schitterende landen, Salvador en Honduras en Guatemala.
Al dus teun voeten. Ja, Herman Matthijs, je zou bijna kunnen zeggen, misschien is het ook wel logisch dat de Republikeinen scoren met die muur, maar anderzijds is het een zeer schizofrene houding van de Amerikanen, want ze hebben, het is eigenlijk een win-win situatie. Hè? Ze exporteren wapens en zo, ze kopen drugs, ze doen zaken in verband met auto's, hè? Zodanig dat binnen het Amerikaanse continent auto's worden gemaakt die niet uit Japan hoeven te komen, maar het is toch een laten we zeggen, een uiterst pragmatische houding van de Amerikanen.
Uiteraard, het gaat verder bij ons alleen maar over die muur. Maar laat me eerlijk zeggen dat die muur, die staat er al voor de helft. Die is verder gebouwd onder de Obama's, de Bushen en de Clintons. Ja. Dus het gaat verder over die andere helft van de muur die nog zou moeten gebouwd worden. Mm-hmm. Maar het is duidelijk dat onder deze president Trump de veiligheidsnormen enorm zijn opgetrokken aan de grens met Mexico. Dat was ook een enorme vraag over in de Verenigde Staten zelf, want Amerika heeft een gigantisch drugsprobleem dat zich namelijk vooral in de eerste plaats situeert in Californië en vooral in Chicago met Middellatijns-Amerikaanse bendes. En natuurlijk is dat in Amerika een gigantische kost, het gebruik van drug. Denk maar aan de gezondheidskost achteraf.
Of misschien zelfs de bankencrisis.
Ja.
Als je weet dat je in de war rooms van de, bij de bankiers ook nogal wat kooksnuivers hebt.
Dat zou ook wel mee te maken hebben. Maar het is natuurlijk zo dat alles wat in het zuiden van Mexico ligt nog veel instabieler is dan Mexico zelf.
Ja, ja.
En, maar de vraag is natuurlijk of de Amerikanen interesse hebben. Ik denk dat niet om daar veilige zelf eens gaan in te grijpen. Want een aardig van die landen zijn een relatief failed states geworden. Mm. En zijn veilig in handen van nogal wat drugsbarons. Trouwens, Mexico heeft daar zelf ook genoeg problemen mee. En dan merk je ook veilig in Mexico dat dat is een federaal land dat veilig de staten allang die controle over die veiligheid kwijt zijn en dat veilig alleen een federaal instituut, het leger, daar nog kan ingrijpen in Mexico.
Ja, aan Frank, jij hebt trouwens wel eens gezegd over Colombia dat je daar het leger hebt leren waarderen. Enfin, dat was toch de kop boven een stuk in een of ander blad.
Ik ben niet zeker dat ik dat gezegd heb. Nu, ik zou graag die doos open doen van de staat. En Amerika exporteert wapens, Amerika importeert drugs. Ik denk dat dat al ons tot te gemakkelijke conclusies brengt.
Hoezo?
Onder invloed van de Verenigde Staten is natuurlijk dat VN-drugakkoord er gekomen in de jaren 60.
Mm-hmm.
En de hele wereld heeft dat getekend. Dus we zijn als staten allemaal verplicht om die conventie van de VN na te leven. Die zegt, jij zult geen drugs produceren, transporteren, verhandelen en zeker niet consumeren.
Ja.
Dus dat zit in de hardware van alle staten, zowel in Latijns-Amerika als in de Verenigde Staten. Dus daarover gaat het eigenlijk niet.
Mm-hmm.
Het mag ons dus ook niet doen denken dat er bepaalde landen in Latijns-Amerika als staat er belang bij hebben om bepaalde substanties te produceren die dan met winst in de criminele circuits in de Verenigde Staten, maar ook in Latijns-Amerika zelf, kunnen worden verhandeld.
Mm-hmm.
Integendeel, we zien dat die staten en in casu dus het leger en andere veiligheidsdiensten op redelijk heroïsche wijze actief zijn om te proberen die drugproductie en handel in te tomen.
Zie je daar structurele oorzaken voor? Zijn het gewoon omdat het veel states zijn in Centraal-Amerika dat het zo zich heeft kunnen vestigen? Of gaat het gewoon over iedereen duwt maar zo ver mogelijk die kartels weg?
Ik ben ook niet zo zeker dat we over failed states mogen spreken.
Nee?
Ik heb er in vele gewerkt, vooral in Afrika. Er zijn er misschien enkele in Latijns-Amerika, maar ik denk zeker niet dat we daar eender welk land in Latijns-Amerika zomaar kunnen bijrekenen.
Mm-hmm. Ja, ik heb ook wel eens gelezen, maar misschien is dat een soort vooroordeel. Ik laat het aan jou over om te beoordelen dat de staten waar er een meer linkse regering is, waar er meer sociale cohesie is, dat er daar minder geweld is.
Nee.
Dat klopt niet.
Het
zal biased geweest
zijn. Het is gekend dat net die landen die onder een militaire dictatuur verpletterd werden, in die jaren veel minder crimineel geweld kende.
Ja.
Chili, Argentinië.
Ja.
Thank you.
Ja, het is een Franse accordeonist, maar zijn naam verraadt Spaanse of misschien Zuid-Amerikaanse achtergrond. Vincent Peirani bracht ons in Amerikaanse sfeer met Tanguillo, een improvisatie op accordeon. Ik spreek met Anne Franks, specialiste. Ja, ik ga maar zeggen, Zuid-Amerika ken je toch wel heel goed. Als specialiste vredesbevordering in postconflictgebieden, dat is de beste omschrijving die we kunnen geven. En Herman Matthijs, die in van vele markten thuis is en ook in de VS. Geheime diensten ook trouwens. Laten we eens gaan kijken naar de tropische Trump, hè? Die onlangs verkozen is in Brazilië. Hij heet Jair Messias. Messias. Bolsonaro is van Italiaanse oorsprong ooit. De tropische Trump. Hij is zelf afgereisd naar de Verenigde Staten voor de verkiezingen, want er zijn in de VS, ik geloof 300.000 of zoiets expats vanuit Brazilië. En hij heeft bij een meeting daar gezegd: ik zal een grote geallieerde zijn voor Trump in de zuidelijke hemisfeer. Hoe duid jij, Anne Franks, deze man?
Voor mij is hij de nieuwe Caudillo.
En dat Caudillo.
Is Caudillo. Caudillo. Eigenlijk, Trump is er ook een.
Dus dat zeggen ze toch in het Spaans.
Ja, dat is de manier waarop Trump ook ervaren wordt of gecast wordt of begrepen wordt in Latijns-Amerika. Mm-hmm. En die Caudillo is een zeer oud, gekend figuur in Latijns-Amerikaanse wordingsgeschiedenis. Caudillo's zijn belangrijk geweest in de strijd om Latijns-Amerikaanse los te maken van hun Europese kolonisatoren. Uh-huh. En ook ondertussen 2 eeuwen dat ze af en toe nog in die vorm opduiken om het bestuur van een land waar te nemen. Uh-huh. Er zijn nogal wat militaire bestuurders geweest. Political armies worden ze ook genoemd. Dus de sterke man die een informele goede band heeft met mensen die onder hem staan, die hem op de handen dragen. Uh-huh. Is uiteraard altijd een man. En we hebben daar ook in de figuur van Chavez weer een gehad. Fidel Castro heeft heel lang die vorm ook ingenomen.
Ja. Bolsonaro was blijkbaar ook een bewonderaar aanvankelijk van Chavez. Venezuela.
Ja.
Die hij dan achteraf vreselijk is gaan verguizen, want in zijn campagne zei hij van: ik ben eigenlijk de anti-Chavez of Moreno. Mm-hmm.
Ja, maar beide een militaire opleiding. En in die zin toch blijven ze voor mij erg vergelijkbaar. Uh-huh. Een militair, eens dat op een bepaalde manier tussen de oren zit, dat is moeilijk om eruit te halen. Uh-huh. Ook Chavez was geen militair meer wanneer hij de gevangenis inging na een staatsgreep en nadien wanneer hij president werd. Uh-huh. Ook Bolsonaro is geen militair meer, is geen actieve militair meer.
Nee.
Maar ze getuigen van een bepaalde manier om naar de werkelijkheid te kijken en vooral een verlangen om alles onder controle te houden.
Ja.
Op een bepaalde manier te categoriseren, er greep op te houden.
Ja, doorgaans is de duiding dat dat Bolsonaro aan de macht is gekomen ten gevolge van de corruptie en het geweld in zijn land, ook verband houdend met drugs natuurlijk, corruptie van de voorgangers Lula da Silva en Dilma Rousseff. Misschien niet toevallig van de Arbeiderspartij. En ik heb nog een stem om in te brengen in deze uitzending. Die komt van Luc van Krunkelsven. Dat is een Vlaams Norbertijn en landbouwpublicist. En hij heeft in 1990 de organisatie Wervel opgericht. En ik heb hem gevraagd wat Wervel ook alweer was. En daarna hebben we het over Bolsonaro.
Wel, het is een letterwoord, werkgroep voor rechtvaardige en verantwoorde landbouw.
Uh-huh.
We zijn een beweging voor een gezonde landbouw. Zowel hier in Vlaanderen, Europa, als wereldwijd. En onder andere zitten we in Brazilië.
Mm-hmm.
Vanuit inzet rond heel de soja-kwestie en zo en het verband met ons eigen landbouwmodel in Europa.
Ja, je zou kunnen zeggen dat met Bolsonaro de duurzame landbouw enigszins onder druk komt te staan natuurlijk.
Wel ja, je hebt al heel lang een verbond in het parlement in Brazilië tussen de drie B's. Mm-hmm. Dat is de boy, die staat voor koe, Biblia, Bijbel en Bala, de wapenindustrie.
Ja.
En hij brengt die echt alle drie samen. Want toen hij op tv kwam om zijn overwinning te vieren, lag de Bijbel naast hem. Dus hij is juist overgestapt naar evangelische kerken, omdat die zoveel macht hebben in het parlement.
Ja, ja.
En hij is natuurlijk gesteund door de boy ook, dus de grote facenderos en de agro-industrie, die absoluut willen om verder te kunnen grond inpikken, federale en andere gronden, voor te beginnen met die koeien en nadien de soja voor Europa en China en Japan.
Mm-hmm. Ja, dat is een duidelijke collusie. Hoe verklaart u dat Bolsonaro het heeft kunnen halen?
Wel, er zijn veel redenen. Dus degene die het op eerste ronde kon halen was Lula, maar die hebben ze in het gevangen gestoken.
Terecht of onterecht?
Wel, daar zijn ook verschillende visies rond natuurlijk, maar er wordt hem aangevreven dat hij een appartement zou aangenomen hebben als steekpenning, maar dat is nooit echt bewezen en dat is ook niet, zegt hij. En hij is vanuit de gevangenis presidentkandidaat gebleven, maar slechts enkele weken voor de verkiezingen heeft dan de verkiezingscommissie beslist dat dat niet kon. En ja, dan degene die dan van bijna geen kans, namelijk Bolsonaro, is dan ineens gegroeid en is dan bovendien nog neergestoken geweest, is dan het slachtoffer geworden, is dan nog populairder geworden. Dan is ook gebleken van dat schandaal van die WhatsApp, misschien heb je daar wel van gehoord, dat bevriende bedrijven hebben miljoenen gestoken om mensen te bestoken met WhatsApp.
Ja.
Dus in Amerika is het nogal veel Twitter, maar de Brazilianen hebben benamen WhatsApp.
Mm-hmm.
Die zijn dus allerlei leugens bestookt. En ja, er wordt vooral gezegd hij is kunnen president worden omwille van twee thema's die de mensen erg beroeren, geweld en corruptie.
Ja.
Maar eigenlijk gaat het toch wel om andere dingen. Onder andere de privatisering van de petroleum tegen Rio de Janeiro in de oceaan daar. Lula heeft gezegd, als ik terug president word, ga ik dat tegenhouden, die privatisering, of terugdraaien. En ja, een van de stellingen is dat Chevron en de Amerikaanse regering er serieus achter zit.
Mm-hmm.
Dat is iets wat je nogal hoort in Brazilië.
Valt dat hard te maken?
Wel, dat vraag ik mij soms ook af of dat hard te maken is. Maar in ieder geval, die geweld en corruptie is veel gebruikt. En ja, 1/4 van zijn stemmen zitten in São Paulo. En São Paulo is eigenlijk een van de minst gewelddadige staten van Brazilië. Dus wel heel eigenaardig. Juist in staten waar nog meer geweld is, hebben ze juist voor Haddad gekozen. Dus is toch wel een vraag of dat nu de hoofdreden kan zijn.
Ja, Haddad die moest kandideren in de plaats van Lula voor de Arbeiderspartij.
Ja. Ja.
Wat betekent dit nu voor uw strijd? Hè? Dus uw strijd voor een rechtvaardige landbouw in Brazilië?
Wel, er is daar een conflict al decennia lang tussen 4 miljoen landloosgemaakte boerengezinnen en 4 miljoen familiale boeren die er nog zijn, tegenover enkele duizenden grote facenderos, groot grondbezitters die soms zeg maar iets 150.000 hectare monocultuur soja hebben. Hè.
Mm-hmm.
Bijvoorbeeld Blairo Maggi is de grootste sojaboer van Brazilië, ja. Is nadien gouverneur van Mato Grosso geworden en nu zelfs minister van Landbouw onder Temer.
Mm-hmm.
Dus eigenlijk die dingen zijn al lang bezig, maar het zal nu zeker versterkt worden. En dus in de pers wordt nogal wat geschreven over het Amazonegebied dat nu bedreigd wordt. Wat eigenlijk de militaire dictatuur in de jaren 60 al wou, namelijk heel het Amazonegebied platleggen. En ja, je weet, Bolsonaro is zelf militair en zal een aantal militairen in zijn regering zetten. Maar wat wij vooral mee bezig zijn is met de Cerrado. En dat is een gebied onder het Amazonegebied. Het is eigenlijk een van de oudste ecosystemen ter wereld. Het is 45 miljoen jaar oud. Het Amazonegebied is nog maar 10.000 jaar geleden beginnen ontstaan. En vooral dat is bedreigd voor de soja, voor onze koeien, onze varkens en ook van die van China. Hè. Mm-hmm. En er is een link nu juist tussen de oorlog tussen Trump en China. Want door de taksen die Trump opgelegd heeft aan staal en aluminium voor de Chinezen, hebben de Chinezen 25% op de soja gezet van de Amerikanen. En daardoor is de laatste maanden de sojastroom nog meer veranderd. Is ze vooral richting China beginnen lopen, omdat de Braziliaanse soja goedkoper is geworden dan de, mm-hmm. ja. dan de Amerikaanse. Hè.
Mm-hmm. Ja.
En ja, misschien gewoon als laatste toch zeggen. Ja. De Matopiba, dat is de strijd die al jaren wordt gevoerd. Dat is Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia. Dat zijn vier deelstaten in het noordoosten van Brazilië. Waar nog de laatste, wat ze ginder noemen, de maagdelijke Cerrado, is dat enorme ecosysteem.
Ja.
En dat wil de agrobusiness nu platleggen, al vanuit de vorige regeringen. En dat zal zeker nu in versneld tempo gaan. Maar er is een groot verzet van inheemse volkeren, van familiale boeren en anderen. Mm-hmm. En de CPT, dat is de commissaris pastoraal da Terra, die ooit ontstaan is vanuit de katholieke kerk, die organiseert dat verzet eigenlijk om toch die autochtone bevolking en de familiale boeren te organiseren en zichzelf te beschermen.
En dat kan leiden tot burgeroorlogachtige toestanden.
Wel, Brazilië is eigenlijk al het land waar de meeste milieuactivisten vermoord worden. Hè. Het is erger dan Colombia en zo. Er worden echt tientallen mensen vermoord in hun strijd voor grond en behoud van wouden enzovoort.
Tot dusver Luc van Krunkel, Sven, die de helft van zijn tijd in Brazilië doorbrengt. Ja, Herman Matthijs, het is wel zo natuurlijk. Bolsonaro, de tropische Trump, die heeft een programma à la Trump. Hè. Die heeft het over het verhuizen van de ambassade naar Jeruzalem. Heeft het over uitstappen uit het klimaatakkoord. Hij gaat dat wel niet doen, maar goed, uit de UNHCR. China counter enzovoort. Regime change in Venezuela. Welk belang heeft Trump bij de tropische Trump?
Om dit ogenblik geen enkel, denk ik. Ik denk dat Trump wel verrast was dat hij plotseling zo'n grote supporters had in Brazilië. Mm. Die blijkbaar campagne heeft gevoerd met zijn naam. Dat trouwens niet de eerste keer is. Want er is vorig jaar een belangrijke verkiezing geweest in de belangrijkste Canadese provincie, namelijk Ontario. Mm-hmm. Waar toen Justin Trudeau, de huidige federale premier, compleet is afgegaan tegen de conservatieve kandidaat Ford. En die heeft toen campagne gevoerd in Canada onder de benaming Ik ben de Canadese Donald Trump.
Okay.
En de premier van de deelstaat Ontario, dus de belangrijkste de provincie van Canada, zal volgend jaar ook de grote uitdaging worden van Justin Trudeau in Canada. Ja. Want hij noemt zich de Canadese Donald Trump.
Goed, stel dat we al die Trumps bij elkaar hebben. Wat betekent dat dan, Anne Franks?
Zoveel zijn er ook niet elders in Latijns-Amerika. Ik denk dat we ook ze aan onze oostgrenzen waarnemen.
Mm-hmm.
Hongarije, Polen. Ik zie heel gelijkaardige manieren om naar de werkelijkheid te kijken die het doen in die landen en die worden uitgedragen door lokale codillos in Polen, Hongarije en andere landen. Dus ik denk ook niet dat er zoveel risico is op infectie, dat er een nieuwe Bolsonaro in het land next door zal opstaan.
Wat wel wordt gezegd natuurlijk, die interpretatie die veel mensen geven, het is nu gedaan met de roze golf. Het is al een tijdje bezig trouwens in Latijns-Amerika, misschien, want daar werd natuurlijk door links met bewondering naar gekeken.
Misschien natuurlijk hebben wij ons ook mispakt door daar zo gezwind dat etiket op te willen plakken. Denkende dat we op ons eigen politieke coördinatensysteem konden voortgaan wanneer er het woord socialist als autolabel op iemand wordt geplakt, dat dan noodzakelijkerwijze hetzelfde soort socialist is als degene die wij kennen. Trouwens, Bolsonaro, zijn partij, sociaal-liberaal, heeft ongeveer zeven partijen ondertussen afgewerkt.
Ja, natuurlijk vroeger ook wel nationaal-socialisten, die hebben we ook gehad. Hè, dus.
Dus ik denk dat wij ons enigszins mispakt hebben om dat als één grote coherente golf in een bepaald politiek proces te zien, dat wij konden herkennen als iets dat wij labelen als links en rechts. Dus als we voortgaan op links en rechts op dit moment en kijken naar Brazilië, gaan we totaal de mist in. Wat betreft het politieke, het economische model dat de meeste militaire bestuurders in Latijns-Amerika hebben gevolgd in de voorbije eeuw, het was, is absoluut geen vrije markt. Dat is dan wat wij dan weer als rechts, een economische politiek van rechts zien. Op één uitzondering na, Chili onder Pinochet. Ja. Maar de reden waarom dat gebeurde, is omdat Pinochet als militair zelf totaal niet geïnteresseerd was in de economie. En dit in tegenstelling tot zijn buren, militaire bestuurders elders. En de hele boel in handen heeft gelaten van een hoop erg hoog opgeleide economen, Chilenen, die in Chicago, aan de Chicago Universiteit of het economische departement van de University of Chicago rondhingen.
Ja, Milton Friedman School, it's the economy.
Het waren wel degelijk Chilenen en hij heeft ze teruggehaald naar Chili om daar eigenlijk carte blanche te krijgen.
Wil nu het geval dat Bolsonaro als aanstaande minister van Economische Zaken en Paulo Guedes, als ik het goed uitspreek, heeft gecoöpteerd al, dat schijnen we te weten, dat is een van die Chicago boys die ex-adviseur is van Pinochet. Dus we kunnen misschien toch verwachten dat Brazilië op zijn Pinochet krijgen?
Nee.
Nee?
Meteen niet. Nee. Brazilië heeft in zijn hele economische infrastructuur of architectuur nog heel erg protectionistische, nationalistische reflexen. Dat gaat 10 Bolsonaro's en adviseurs vragen voordat dat maar op zijn grondwesten begint.
Hij wil bijvoorbeeld zelf ook de nationale oliemaatschappij. En voor de Verenigde Staten is olie heel belangrijk vanuit Zuid-Amerika, begrijp ik. Toch niet helemaal, Erwan?
Ik denk dat inderdaad de Amerikaanse afhankelijkheid van olie enorm sterk aan de afgenomen is door het feit dat van de schalieolie en het feit dat er enorm veel olie zit in Canada.
Dus Brazilië voert olie in, hè? Ja. Ook al hebben ze een staatsbedrijf, hè, is geen olie-exporterend land.
Wel, dat wou ik net zeggen, het staatsbedrijf Petrobras, en daar wil Bolsonaro ook niet aan, hoe heet dat ook alweer?
Privatiseren.
Ja, je wil dat niet aantornen.
Ja, op dit moment is Petrobras 11% in privéhanden, maar dat is absoluut geen Noord-Amerikaans kapitaal. Dat zijn Braziliaanse privé-aandeelhouders en de rest is in handen van de staat. Zoals het geval is in bijna alle andere Latijns-Amerikaanse landen. Dat is het model, het businessmodel, waarmee dat de grondstoffen worden ontgonnen.
En vaak een bron van corruptie.
Ja, en vergeet natuurlijk ook niet dat er in Zuid-Amerika al tientallen jaren zaken bestaan, zoals het Mercosur-pact en het Andes-pact. Dat zijn op papier, als je dat leest, interne vrije markten. Maar dat is een immens verschil bijvoorbeeld met de NAFTA. Als je die twee met elkaar vergelijkt, dan is de NAFTA effectief een relatief interne markt. Maar die Zuid-Amerikaanse organisaties die zijn opgericht, zoals Mercosur en het Andes-pact, die zijn heel nationalistisch, protectionistisch voor hun eigen. Dus met heel veel belemmeringen nog. Er is een immens verschil op dat vlak tussen Zuid- en Noord-Amerika.
In een zekere zin kun je zeggen dat met Trump Noord-Amerika, dus de Verenigde Staten, meer op Zuid-Amerika gaan lijken.
Maar dat denk ik voor een stuk is dat misschien wel waar. Maar de vraag is natuurlijk, is Donald Trump nu inderdaad zo exceptioneel voor de Verenigde Staten? Is natuurlijk op het goede moment aan het presidentschap geraakt. En hij heeft natuurlijk ook wel een punt door het feit, natuurlijk op dit ogenblik natuurlijk is de Amerikaanse economie een bloedvorm. In vergelijking met de eurozone draait in Amerika zeer goed. Dat is ook de reden dat hij het natuurlijk niet slecht heeft gedaan afgelopen dinsdag bij de midterms.
Is dat duurzaam? Want we moeten stilaan afronden.
Wel, dat is natuurlijk altijd de discussie bij economen. Hè. Is een economische groei duurzaam of niet? Nu, ze is op dit ogenblik nog altijd duurzaam en iemand moet dan maar voorspellen wanneer dat ze gaat vallen. Maar goed, het is al een hele tijd dat de Amerikaanse economie enorm bloeit, wat in Zuid-Amerika niet het geval is geweest. Hè. Ja. Zuid-Amerika op dat vlak een veel groter probleem dan Noord-Amerika.
En vooral Brazilië.
Ja. Brazilië. Hoe komt het dat daar, want waarom is het niet zo rijk als de VS met al zijn grondstoffen?
Wel, Brazilië heeft een moeilijke periode doorgemaakt. Is eigenlijk helemaal de andere richting verdikking uitgegaan de jongste 10 jaar. 10 jaar geleden was het nieuwe coming state. En dat is op dit moment helemaal niet meer het geval.
Ten gevolge van politieke strubbelingen.
Of veranderingen in de internationale grondstoffenmarkt. Of onder meer die soja.
Mm-hmm. Ja, dat is groot. Dikwijls een probleem van economie die zich baseren op grondstoffen. Te veel op grondstoffen.
Ja, ik denk dat inderdaad een aantal landen op wereldvlak, en zeker ook in Latijns-Amerika, zich vergist hebben met wat het nieuwe soort grondstoffen de wereld, en zich ook eens gekeken hebben op de nieuwe technologische wereld die is ontstaan.
Ja. Oké, ik dank u beiden voor uw bijdrage tot deze uitzending. En volgende week wordt het iets heel anders. Dan ga ik het hebben over intimiteit namelijk, maar misschien wel het allerbelangrijkste in de wereld. Ik ga het erover hebben met klinisch psycholoog Paul Verhagen, want die heeft daar een boek over geschreven. Luisteraar, vrijdag is te beluisteren op podcast ook. En dat vindt u overal waar u podcasts vindt en u kan zich daarop abonneren. Dat lijkt mij een goed idee. Tot volgende week. Dag.
Onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcasts. Blijf verwonderd.